In Amerika noemen ze het soccer. Voetbal is daar ironisch genoeg een sport die ze spelen door de bal met hun handen te gooien. Toch vinden wij de MLS een hele, hele toffe competitie. Zo tof dat dit volgens mij de eerste competitie is die terugkeert in een opname van de podcast. Is dat dan omdat er zoveel veranderd is? Is dat dan omdat er zoveel nieuw is? Nee, dat komt gewoon omdat we het echt een hele leuke, underrated competitie vinden en we willen het er nog eens over hebben. Dus, zonder al te veel vertraging verder, vandaag gaan we praten over de MLS.
De Football Managers United podcast.
Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Pim en Peter, en dat allitereert leuk, de vage regeltjes en wage caps bij mijn stiekem heel erg leuke competitie.
Goedenavond.
Zo.
Dankjewel Guido.
Graag gedaan en welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ik wilde eerst zeggen, volgens mij moeten we een voorstelrondje doen, maar dit is voor Pim de tweede keer. Dus die hoeven we niet meer voor te stellen. Want de vorige keer was de aflevering over de kolonie, de voormalige koloniën van Nederland en hoe leuk het is om daar te managen. Toen was jij met, volgens mij was het Suriname bezig en ik was dat toen ook al met Indonesië.
Nee, Curaçao.
Curaçao, dat was het. Sorry. Ja. Curaçao. Ja, maakt wel uit, want ik moet dat soort dingen gewoon fatsoenlijk onthouden. Maar dat maakt niet uit, dat is de leeftijd. Dat ga je nog krijgen als je mijn leeftijd haalt. Gaat goed komen. Nee, dat betekent dat we eigenlijk min of meer linea recta door kunnen springen naar onze eigen save games toe. Onze eigen save. En ja, Pim is het langste niet in de podcast geweest. Dus Pim, waar ben jij inmiddels aanbeland?
Ja, dankjewel. Ik moet wel even bekennen. Ik heb de vorige keer wel beloofd om te vertellen wat er nog zou gebeuren in die save met Venezia en Curaçao. Ga ik toch heel even kort op inhaken. WK, geen succes. Tai Chong heeft iemand van achter getackled in de kwartfinale. Toen was het einde verhaal. Toen was ik ook blij dat FM24 snel zou komen. En daar ben ik gestart met Inter Miami. Ik zag toevallig vandaag dat ik 22:30 al een keer tegen jou had gezegd, Guido, dat ik toch met Inter Miami wilde gaan starten. Ja, goed, het ligt iets te voor de hand dat dat te maken had met Messi, maar de competitie is natuurlijk wel veel meer dan dat.
Die kleine dwerg.
Ik zal niet een heel pleidooi gaan houden over bepaalde successen als in de competitie die ik gehaald heb. Want ja, heel eerlijk, daar moet je niet per se voor gaan spelen. Het zal nog vandaag vaker aan bod komen, maar het is een competitie wat relatief dicht bij elkaar ligt. Dus ja, je kunt met de juiste manier van managen kun je succes behalen. Ik denk ook zonder al te geweldige spelers. Maar de uitdaging zit hem gewoon in ieder jaar een leuke selectie bij elkaar krijgen. En toch binnen de budgetten blijven. Ja, ik wil toch heel even kort inhaken op welke spelers die enigszins bekend zijn die ik heb gehaald. Dat is wel, denk ik, wel leuk.
Shoot.
Ja. Nou ja, goed. De enige van, ik zal even zeggen, de gouden drie die zou komen. Dus Messi, Jordi Alba en Busquets. Daar is alleen Messi dan nog van. Dus de rest al weg. Toch een beetje jank om contracten en dergelijke. En ik ben eigenlijk gewoon, ik had vooral zoiets van, ik wil vooral eigenlijk het leven na die topspelers. Daar wil ik naartoe. Nou, ik heb wel wat Nederlanders. Omar Rikik, die zit nou een paar seizoenen bij ons. Centraal achterin. Ik speel sowieso een 5-2-3 formatie. Dus dat had ik me sowieso voorgenomen. Van als ik in Amerika ga spelen, ga ik gewoon lekker met wingbacks klooien. En ja, Jordi Alba en Jet Lynn, die ondertussen ook al lang weg is. Ja, dat zijn eigenlijk ideale spelers om als wingback te gebruiken. Ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld Livano Comencia, die ook bij PSV heeft gespeeld. Die is naar Juventus gegaan. Die heb ik nog, die zit een beetje tegen de basis aan. En voor de rest, hou ik ook een beetje het Amerikaanse talent in de gaten. Want dat loopt er zeker wel. Ik denk dat we het voor hier nu even bijhouden.
Ja, want anders dan denk ik dat we al helemaal in die wirwar van regeltjes en mogelijkheden duiken. Precies. Maar we gaan er zeer zeker nog op terugkomen. En Peet... Ja. Wat spook jij tegenwoordig uit?
Goedenavond, Guido. Weinig, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb een dikke FM-dip gehad. Wat medegekomen is door de aanschaf van een PlayStation 5. En wat fysiek malheur. Maar we zijn weer up and running. Ik heb een Journeyman / Pentagon save nog steeds. En daar ben ik ook bij Inter Miami. En daar kom ik later nog eventjes op terug, want anders dan wordt het wel heel eenzijdig. En aan de hand van een artikel dat wij op de website hebben geplaatst laatst, ben ik begonnen met de Noordelijke Mariana-eilanden. Als je denkt, wat is dat? Dan snap ik. Een klein eilandengroepje, ik geloof in totaal iets van 35.000 inwoners. Gelegen in Azië. En niet aangesloten bij de FIFA, maar daar hebben we met de editor even wat verandering in gebracht. Dus je begint als nummer, het is dat 211 op de wereldranglijst. En spelen in de nationale competitie, die natuurlijk geen fuck voorstelt. Want de club heeft een youth rating van 1 op de schaal van 1 tot 200. Dus dat betekent dat de spelers die doorkomen uit de opleidingen, ja, dat je al blij bent als je überhaupt kunnen lopen, zeg maar.
En, twee benen en dan houdt het een beetje op.
Ja, klopt, ja. Als ze weten wat een bal is, dan kan je daar de basis in. Dus het is even behelpen. Maar we zitten in 2031, we maken stapjes. Eerst met de club. De AFC Cup gewonnen. Dat is zeg maar het Aziatische equivalent van de Europa League. Daardoor, ja, je reputatie stijgt wat en je financiën stijgen wat. We zijn ook fulltime professionals. En zo heb ik ook wat buitenlanders kunnen halen. En dan is het de bedoeling eigenlijk dat die 5 jaar bij mijn kleine clubje blijven. En zo de nationaliteit van de Noordelijke Marianeneilanden aan kunnen nemen. Want met wat er doorkomt uit de jeugd kan ik internationaal echt helemaal niks.
Zijn er
daar
nog,
ga Peter, ik er voor het gemak even van... Oh, sorry, ja?
Peter, zijn er nog grote landen waarvan je zegt, nou, daar heb ik wel ontdekt, waarvan mensen die tweede nationaliteit hebben?
Iedereen uit de Noordelijke Marianeneilanden heeft ook de Amerikaanse nationaliteit. Dus het werkt eigenlijk de andere kant op, vooral. Mm-hmm. En dat is ook een nadeel, hè, want... Mocht ik straks... Kijk, ik zit in 2031, dus ik ben nog niet heel ver. Er is eigenlijk nog niemand genaturaliseerd. Maar mocht dat straks wel het geval zijn, krijgen ze ook gelijk een Amerikaans paspoort. Dus het is...
En als ze dus een beetje wat kunnen, dan kiezen ze natuurlijk voor de VS.
Ja, als ze al niet voor hun eigen land kiezen. Dus het wordt echt een hels karwei om de juiste spelers te kunnen halen die dan ook nog eens die nationaliteit aan willen nemen. En er komt verdomd weinig door, moet ik zeggen. Ik heb op dit moment heb ik 1 iemand met een Libanees, een Senegalees paspoort. En verder heb ik wat Noord-Koreanen, want dat waren de eerste spelers die wel wilden komen. En iemand uit Turkmenistan. Dus het is nog even behelpen, maar het is een leuke uitdaging. Seizoenen gaan snel, 1 competitie geselecteerd. Een beetje spatiebalk rammen en kijken hoe ver we kunnen komen.
Je hebt natuurlijk nog niet zeg maar de strategie van de estafettes gehanteerd, dat je gewoon Afrika leeg aan het plukken bent.
Nou, ik wil wel, maar nee, dat gaat gewoon nog niet. Weet je, de Noordelijke Marianeneilanden staat geloof ik ook geregistreerd als een soort derde wereldland. Dus ook vanwege de levensstandaard willen spelers daar gewoon niet zo snel heen komen. Dus ik probeer wel wat weg te plukken. Eigenlijk ook alles wat kan lopen, wat in de database zit, zeg maar, in Afrika. Maar ja, niks wil komen. Het is echt ellende.
Dus moeten we maar via UNICEF gaan spelen dan. Dat je wat extra spelers kan ronselen.
Ja, ik denk het. ik denk dat nog een goed idee is eigenlijk. Want nee, het is echt... Het is echt janken.
5-5 actie opzetten voor Peter.
Ja. Ja, nou, nu wil ik ook weer niet heel zielig doen, maar er is dus nog iemand die deze challenge doet. En dat is onze goede vriend Marcel. En toevallig stuurde hij vanmiddag een appje dat hij wereldkampioen was geworden. Dus het kan wel.
Ja, maar Marcel is wel even voor het gemak vergeten te zeggen hoeveel jaar dat hij daarvan nodig heeft gehad.
Ja, nou ja, als ik zijn tempo moet aanhouden, denk ik nog 15 seizoenen. Dus dat, er zit toch wel aardig wat druk op.
Ja, maar dat betekent dus dat hij 25 jaar moet spelen om van een klein kutland weer een wereldkampioenland te maken. Nou, dat lijkt mij ongeveer een redelijk tempo als je bedenkt dat ik er volgens mij met Indonesië meestal ook 10 tot 12 à 15 jaar over doe om inderdaad een WK te winnen. En die zijn dan iets beter, zeg maar, dan de Noordelijke Marianeneilanden.
Ja, en die hebben iets meer aantrekkingskracht. En wat je daar hebt met die nationaliteiten natuurlijk, heb je hier gewoon helemaal niet. Dus het is...
Ja, dat staat wel tegenover dat je in Indonesië niet kunt naturaliseren.
Dat is zeker weer waar. En dat,
je bent een Indonesiër of je bent het niet. En naturalisatie doen ze niet aan.
Nee, hetzelfde als San Marino. Ik heb natuurlijk ook nog steeds uit FM23 mijn San Marino game lopen. Die ik heel af en toe nog even speel. Maar daar lukt het met de nationale ploeg ook niet. Want dan kan ik ook niet nationaliseren. En dat is er ook een van de hele lange adem.
Terwijl ik het gevoel heb dat dat volgens mij in Liechtenstein bij Vaduz wel kan. Dus ja, misschien ja, is dat klopt. Een optie. Maar goed, wij dwalen af. Ik ben benieuwd of het jou inderdaad ook lukt om met die Noordelijke Marianeneilanden te gaan stunten. Als het jou gelukt is... En ik heb 2 wereldkampioenen, dan doen we gewoon een aflevering over de Noordelijke Marianeneilanden.
Absoluut, dan maken we er een special van. Dat.
Ja, nice. Zeer zeker.
Ben benieuwd.
Ik zal heel even snel ingaan op Ryukyu, seizoen 12, 13, weet ik veel. Ik was al een tijdje bezig. Net zoals Pim net zei, ik ga jullie niet vervelen met het feit dat ik zo'n beetje alles gewonnen heb wat er te winnen viel. Want dat is niet leuk. Dit is wel het seizoen dat ik voor het eerst in het kader van mijn pokerplayer eens een keer echt dik heb doorgepakt op de transfermarkt. Weet je, als je dan toch bijna 1 miljard op de bankrekening hebt, ja, dan ga je het op een gegeven moment ook maar gewoon uitgeven. Want ja, anders gaat het toch weg. En dit is voor het eerst dat ik meer geld heb uitgegeven dan er binnenkwam. Ik heb voor 235 miljoen aan nieuwe spelers binnengeharkt. En maar voor 223 miljoen verdiend. De grootste aankoop... In ieder geval letterlijk de grootste, denk ik ook wel, want hij was 1,97 meter. Was een Nederlander, Misha Kalvenhoven. En Misha Kalvenhoven kwam van AZ. En daar werd hij chronisch misbruikt als linksbuiten. Maar let op, hè, dan heb je het over een aanvaller. Die 1,97 meter lang is. 18 sprongkracht heeft, maar ook 17 pace en 17 acceleration. 15 plus voor strength. Waarom zet je die jongen op linksbuiten neer?
Dat is een goeie.
Dan ben je toch gewoon debiel? Dan ben je gewoon echt debiel.
Ja.
Nou, dat bleek ook. Want bij AZ speelde hij dus op linksbuiten. En in de Eredivisie haalde de jongen... Heeft hij in 138 wedstrijden voor AZ... Heeft hij 26 doelpunten gemaakt. Wat voor een linksbuiten niet slecht is. Daarna heb ik hem gehaald. En ik heb hem achter de spits neergegooid. Want... Baf, we doen niet aan spitsen. Baf, vies. Bij mij heeft die jongen, en dat zijn alleen de competitieduels, hè, daar tellen we even zijn bekerduels en shit niet mee, heeft hij 111 doelpunten geproduceerd in 83 wedstrijden. En dat is alleen puur en alleen in de J-League.
Nou, dat is niet verkeerd.
Dat is niet verkeerd. Ik denk als we de bekerduels en shit meetrekken, dan heeft hij in zijn eerste seizoen 76 doelpunten geproduceerd in 50 optredens. In seizoen 2 86 doelpunten in 58 wedstrijden. En nou, hij is halverwege in het derde seizoen kwam Barcelona. Maar toen stond hij op 60 doelpunten uit 40 wedstrijden.
Goh.
En ja, toen kwam Barcelona, die zeiden, hier heb je 112 miljoen. Toen zei Misha, ja, ik wil eigenlijk wel naar Barcelona. Toen is hij naar Barcelona gegaan en hij heeft geen enkel seizoen minder dan 20 doelpunten geproduceerd. Gewoon omdat bij, zeg maar, clubs met een normale manager, die niet van AZ is, dan stel je zo'n jongen gewoon in de spits op. Dan zet je die jongen niet op linksbuiten, waar hij een beetje, zeg maar, zijn talent vergooit. Dan zet je hem gewoon in de punt van de aanval, of in mijn geval in wat voor de punt van de aanval moet doorgaan, zodat hij veel in de buurt van het doel komt, want ja, die jongen beukt ze er aan de lopende band in.
Ja, heerlijk, zulke spelers.
En die, ja, heb je ook 70... ooit bij AZ opgepikt?
Ja, ik heb daar 70 miljoen voor aan AZ overgemaakt. En volgens mij dachten ze bij AZ, hahaha, we hebben die Hollander daar in Japan echt een poot uitgedraaid. Ja, volgens mij hebben ze later die woorden moeten inslikken, maar ze hebben hem gewoon echt chronisch misbruikt. In zijn laatste seizoen bij AZ was hij goed voor 5 doelpunten en 5 assists in 24 wedstrijden. Ja, en daarna bij mij gewoon direct los.
Mm-hmm. Ja, netjes.
Nou ja, ik heb nog een paar van dat soort spelers gehaald, want Misha Kalvenhoven was dus een Nederlander. Maar daarnaast had hij ook een Arubaans paspoort en een paspoort van Bonaire. En dat waren dan twee van die kleine kuteilandjes die ik nog moest afvinken. Dus jee, dat was gelukt. Bij PSV heb ik toen voor ook even in de 60 miljoen een Belgische centrumverdediger weggehaald. Gaël Congera. Maar dat was dan ook een speler uit Burundi. En ja, dat moest ik ook nog afvinken. Ook zo'n beest, even niet liegen, 16 acceleration, 16 pace, 18 jumping, ook 1,94 meter schoon aan de haak. Oh. Nou ja, daar kun je wat mee in Japan, hè, want daar zijn ze in het algemeen niet zo lang. 50 miljoen voor een speler uit de Faroe-eilanden, die ik uit Engeland geplukt heb bij Luton Town. Die heeft ook maar een jaartje bij mij gespeeld en toen kwam Newcastle en die zeiden, hier heb je 120 miljoen, we willen hem terug hebben. Dus ik ben vooral dat soort jongens gaan halen die wel echt goed konden voetballen, maar wel nog allerlei vage paspoorten hadden die ik nog moest aftikken. Er zat een Dragan Ivanovski bij, een Spaanse Montenegrijn, want ik moest Montenegro nog. Daar zat Daniel Ramsey bij, dat was een Schot die ook een Welsh paspoort had, want Wales moesten we ook nog. Qua vage landen, oh, dit is ook een combinatie die niet vaker tegenkomt. Gamal Azad, dat was een Nieuw-Caledonische Egyptenaar. speelde uiteraard voor Egypte zijn interlands. Dat was een linksbuiten. Pure Koen Special. 19 pace, 19 acceleration. En had ook nog een verdomd goede voorzet in huis. Die heeft het 2 jaar bij mij volgehouden. En die liep bijna 1-1 qua assists en doelpunten.
Netjes.
Netjes.
Ja, dat was niet normaal. Die was op de brommer.
En waar kunnen we dat niveau en die league nog mee vergelijken? Want ja, ik ben er niet zo heel erg in thuis. Ik heb niet echt een competitie.
Ik denk als je de J-League wil vergelijken, dat de meeste clubs zijn, zeg maar, niveautje eredivisie. En dan moet je wel even PSV, Feyenoord en Ajax buiten beschouwing laten. Dus een gemiddelde J-League ploeg kun je vergelijken met een Nederlandse subtopper of middenmotor. Ryukyu is dan de uitzondering. Dat is denk ik een van de grotere clubs van de wereld inmiddels. Maar de meeste ploegen, denk ik, kun je vergelijken met een middenmotor / subtopper in de eredivisie. En ook daar, omdat het een club, een competitie is waar best wel wat geld zit, die halen soms best wel leuke spelers, bijvoorbeeld uit Brazilië of Argentinië op.
Mm-hmm.
En daar maken ze wat van. Maar ja, ze scouten eigenlijk niet zo uitgebreid als dat je misschien zou mogen verwachten. Ik denk dat ze, als ze wat meer zich op Afrika zouden richten, dat er voor dat soort ploegen echt wel ruimte ligt om er nog meer van te maken. Maar dat is wel een beetje een dingetje. Volgens mij was dit ook het seizoen dat we tactisch ook wil. Ja, goed, tactisch zitten we sowieso elk jaar weer te experimenteren. Ik heb daar volgens mij een fase gehad dat ik een keer met 3 libero's achterin ben gaan spelen. Dat was hilarisch, maar niet een geweldig succes. Maar wel leuk om te doen, daar niet
en
van.
Wel, ik hoop wel dat je in het begin King Kazu nog hebt gehaald. Gewoon om te kijken
of je
want, 73ste profvoetballer kon laten worden.
Nee, Miura zat inderdaad wel in de startdatabase, maar Ryukyu begint op het derde niveau. Ik had niet heel veel geld, want ik heb de eerste paar jaren heb ik echt bijna alleen maar freebies gehaald. En ja, het tweede is, volgens mij is Miura op het einde van het eerste seizoen ook gestopt. Dus het is niet dat we niet geprobeerd hebben om dat soort jongetjes binnen te hengelen, maar ja, of jongetjes. Mannen.
Opa's.
Opa's. Nou, hey, opa. Ik mag hopen dat jij op je 52e nog geen opa bent, Peet.
Waarom niet? Het kan.
Je bent nu halverwege de 30.
Ik ben nu 34. Mijn oudste is 8. Dus dat zou betekenen dat ze 26 is. Dat is toch een mooie leeftijd.
Ja, oké, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik dacht eerlijk gezegd dat de oudste nog ietsjes jonger was.
Nee.
Dat je oudste jaar of 5 was. Ik denk...
Nee.
Ik weet niet hoe blij jij ervan wordt als op de 21ste aankomt. Papa, moet je het vertellen?
Dat weet ik ook nog niet. Daar durf ik nog niet over na te denken.
Nou ja, wacht. Ik heb ook 2 dochters, hè. Dus ik snap heel goed waar je... Ik zal niet zeggen wat je doormaakt, maar het risico dat je loopt. Als ze daar thuis komen, papa, dit is mijn nieuwe vriend.
Ja, daar gaan we het nog wel een keer over hebben.
Schat, laten we... ongelukken gebeuren nou eenmaal. Werk hem nou maar gewoon even de deur uit voordat er dadelijk een ongeluk gebeurt. Zoiets.
Ja, tenzij die allitereert, dan mag die blijven.
Oh ja, dan ga je... kijk maar uit dat je dochter geen alliteratie-challenge gaat doen.
Dan is ze aardig zoet.
En jij komt heel wat rare gezichten s'morgens aan de ontbijttafel tegen.
Ja, daar ben ik ook wel bang
nou,
voor.
Nou papa, ik heb de AA heb ik afgestreept.
Nee. Volgens mij staat het niet in het script, joh.
Nee, het staat ook niet in het script, maar boeiend. Maar trouwens, Pim, even snel. Ja. Dochtertje of zoontje? Je had een zoontje, toch?
Nee, ik heb een dochter.
Oh, je hebt ook je hebt hetzelfde, ja. je hebt hetzelfde probleem over zoveel jaar.
Ja, nog wel.
Nee, dus...
Ik ben me daar nu al mentaal op voor aan het bereiden, maar kom maar goed.
Nou joh, die van mij weten nou al enigszins hoe ze de jongetjes moeten bespelen. En die zijn 3,5 en 1,5, dus volgens mij zit het bij de dames in de genen of hardcoded ingebouwd of zo. Ja, bij die van jou niet dan, Peter? Die hebben niet al dat er jongetjes nu al achteraan komen van... En mogen we met die of die komen spelen?
Nee, ze is vooral van de meisjes op het moment.
Oké. Houden zo.
Ja, denk ik ook. Ja hoor, prima.
Maar goed, dat over Ryukyu dus. Het experiment met 3 libro's, dat leek op papier heel leuk. Maar ja, in de praktijk komt het er toch op neer dat de match engine echt toch min of meer op vraagt dat er een soort van richtpunt daar achterin staat van iemand die een soort van in zijn positie blijft spelen. En dat had ik niet. Dus dat was met name bij lange ballen die er overheen vlogen, was dat billen knijpen geblazen. Aan de andere kant, als je er zelf elke wedstrijd 5, 6, 7 inschiet, dan kun je je wel 1 of 2 missertjes van zoals dat permitteren. En je ontwikkelt wel echt enorm veel druk naar voren toe. Dat was wel een ding.
Ja,
je loopt heel veel tegenstanders gewoon letterlijk van de bal zonder dat ze aan voetballen toekomen. Van daaruit gaan we denk ik naar het thema van deze week. Gaan we naar de MLS kijken. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Het thema van de week. En voordat we daaraan beginnen... Ik wilde heel even aanstippen dat een van de redenen, naast het feit dat we dit gewoon echt een enorm tof competitie vinden om te bespreken en om in te spelen, dat St. Louis FC nieuw is in de MLS. En die zijn in het seizoen 2023 begonnen. Nou, omdat ze in de MLS met van die ja, net als in Scandinavië hebben ze daar, werken ze daar een seizoen af in een kalenderjaar. En ja, verdelen ze het niet over twee kalenderjaren. Dus in FM 23 was St. Louis nog niet speelbaar in de data waarmee je het spel startte. En ja, in FM 24 zijn ze dat dus wel. Dus ze zijn nieuw. Dus dat is het excuus wat we nu gebruiken om het gewoon lekker nog eens een keer over de MLS te gaan hebben. Dat vinden we leuk.
Ja,
laten we beginnen met... Als ik zeg de MLS, en voordat jullie in de MLS gingen spelen, wat was jullie beeld van de Amerikaanse competitie? En ik begin bij Pim en ga ik dan naar Peter toe. Wat was jouw beeld van de Amerikaanse competitie?
Ja, goeie vraag. Ik had wel, moet ik bekennen, van tevoren de docu van Beckham gekeken. En ja, dan merk je ook al een beetje, hè, welke richting het op gaat. Van, hè, we willen kijken van, kunnen we bepaalde spelers naar de competitie maken om het aantrekkelijker te maken. En ook die hele regelgeving en de vinger in de pap die de MLS zelf heeft, hè, om geld te investeren. Daar krijg je wel echt het idee van dat dat een hele andere wereld is dan zoals wij in Europa een competitie kennen. Maar ja, goed, er zit wel veel meer achter dan alleen die topspelers, of die gepensioneerde spelers, zal ik bijna zeggen. Want sommigen die komen daar gewoon nog wel even hun zakken vullen. Ja, we willen niet zeggen dat het per se beter is dan in de Sahara. Maar er zit wel echt een idee achter de competitie. En dat had ik in eerste instantie zelf ook niet gedacht, hoor. Dat zo goed in elkaar zou zitten.
Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Want ik denk het stereotype beeld van de MLS, dat ligt voor heel veel mensen echt wel anders. Want Peter, hoe keek jij tegen de Amerikaanse competitie aan voordat je er een keer daadwerkelijk neerstreek?
Nou, dat is alweer een tijdje geleden. En ik moet zeggen, ik ben wel geïnteresseerd in Amerikaanse sporten, zoals bijvoorbeeld ijshockey. En dus ik ken de opzet van de gesloten competities en van de draftregeltjes om alles maar een beetje gelijkwaardig te houden. Dat ken ik allemaal wel. Alleen, ja, wat met het voetbal het geval is, ik dacht dat het niveau echt, echt bedroevend was. En het is niet best, maar het valt eigenlijk nog wel mee. En er is, zeker in voetbalmanager, is er echt wel wat van te maken.
Ja, want ik zal me daarbij aansluiten. Ik bedoel, zeker toen de MLS pas werd opgestart, was dat gewoon een competitie waar je als oudere Europese of Zuid-Amerikaanse speler kon neerstrijken om nog even 1 of 2 jaar geld binnen te harken. Ik bedoel, toen die competitie pas begon, toen hadden ze ook gewoon een 38-jarige Lothar Matthäus naar de MLS. Want ja, die wilde daar nog even een paar jaar zijn zakken vullen. En er zijn meer van dat soort transfers geweest van eigenlijk, ja, spelers die over hun top geweest zijn. En dan druk ik me denk ik voorzichtig uit, die, ja, nog even 1, 2, 3 jaar in de MLS gingen uitbuiken. Klinkt een beetje lullig, maar ja, daar komt het wel op neer. Spelers die nog even een paar jaar daar gingen rondhangen en gingen zij en zouden zeggen, nou weet je, het is goed, we vinden het goed. Laat ik een voorbeeld pakken. Een van de alleroudste clubs die in de MLS actief is, dat zijn de ploegen uit New York. Laat ik ze er hier even bij pakken. De New York Red Bulls. Een van hun eerste designated players was Juan Pablo Angel. Wie kent hem niet? Toen kwam hij over van Aston Villa. Maar die was 38 toen hij nog even... Of 38 is overdreven. Maar die had zijn beste jaren bij Aston Villa wel zo'n beetje gehad. En die ging nog even een paar jaar in de MLS verder klooien om nog even wat centjes binnen te harken. Nou, andere spelers die designated player waren, daar waren bijvoorbeeld een hele oude Thierry Henry.
Ja.
Ja.
Rafael Marquez, Tim Cahill, Bradley Wright Phillips. Om er nog eens een paar te tegenaan te gooien. Een andere ploeg die al wat langer mee... KK is daar, toen hij in Europa klaar was, is hij nog een paar jaar bij Orlando City geweest om daar nog wat centen binnen te harken. Nani heeft er een aantal jaar bij Orlando als designated player gespeeld.
En Ibra, inderdaad. Kleberson.
Van Ibrahimovic, ik denk niet dat er iemand is die Ibrahimovic ooit als uitgerangeerd durft te omschrijven.
Nog steeds
niet. Hij is daarna nog terug naar Europa gegaan, hè?
Ja, daarom. Dus ik vind Ibra wel de uitzondering op die regel, maar...
Cole, zag ik nog.
Freddy Ljungberg, Blaise Nkoufo heeft er nog een jaartje rondgehobbeld.
De eerste die mij bijblijft is David Beckham.
Ja, maar ook dat... Dat was
die regel ook ingevoerd, hè?
Ja, dat was de eerste grote transfer die kant op, volgens mij.
Ja.
Maar ja. Wisten jullie trouwens ook dat er een Nederlander ooit designated player geweest is?
Ja, Johan Cruijff. Nee, grapje. Toen was dat nog niet.
Nee. Sterker nog, er zijn 3 Nederlanders ooit met een designated player contract in de MLS actief geweest. En het zijn alle 3 spelers waarvan je niet verwacht dat die ooit de topspeler van een team geweest zijn.
Zo.
Het zijn alle 3 spitsen.
We
maken er gewoon een quizje van en ik ga jullie een beetje op weg helpen. Eentje is een spits die zelfs 4 interlands gespeeld heeft voor Oranje. Sparta, AZ, PSV, toen Toronto en toen heeft hij nog een paar wedstrijden.
Oh, Koevermans!
Danny Koevermans.
Ja.
Die heeft bij Toronto FC niet onverdienstelijk gespeeld 2 jaar. En die was designated player. Nou, dit is een speler die is nog steeds actief. En PSV, Brighton, Hoffenheim, toen naar Cincinnati, Bochum, Persepolis en inmiddels de Kangju Mighty Lions in China.
Onze Jurgen Locadia.
Jurgen Locadia. Ja. 2 doelpunten in 26 wedstrijden, dus volgens mij hebben ze dat designated contract heel snel weer eruit gegooid.
Ja.
En die andere, nou, dat is een talent uit de opleiding van Ajax. En via Ajax, Anderlecht, Heracles, het tweede elftal van HSV, AGOVV, West Bromwich Albion, Hereford United, Roeselare, Beerschot, toen Chicago Fire, daar is hij designated player geweest voor een jaar, Westerlo, verhuurd aan Sparta, Almere City, Busan I-Park, KFC Lille, ASV Geel en KV Hoikt.
Dat is in ieder geval iemand geweest met een hele goede zaak waarnemen.
Zeker. En hij deelt zijn achternaam met een bekend restaurant.
Is dat Sir John McDonald?
In één keer goed, maar ik denk dat je meer aan het restaurant had dan aan die hele lijst van clubs.
Ja, klopt.
Nee, maar dat zegt trouwens ook op zich wel dat een designated player op papier waarschijnlijk een hele grote naam geweest is. Maar in de praktijk hoeft hij dat niet te zijn.
Nou, hij heeft een paar goede jaren gehad in België, geloof ik.
Mm.
Ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar Belgische designated players, dan komen we bij Christian Benteke, Hugo Kuipers, Jelle van Damme en nu Dante van Zijer.
Ja.
Dus ja. Maar ja, je ziet ook dat de meeste designated players zijn of Amerikanen zelf of Zuid-Amerikanen. Maar liefst 53 Argentijnen, 19 Brazilianen, Mexicanen, Colombianen, Uruguayanen, Paraguayanen en dan op de 10e plek pas Engelsen. Maar ook als je die Engelsen kijkt, dan zie je heel veel spelers die niet zeg maar in hun prime die kant uit gingen. Beckham, Defoe, Steven Gerrard, Frank Lampard en Wayne Rooney hebben in de MLS gespeeld. Maar allemaal nadat ze hun beste jaren al een tijdje achter zich hadden liggen.
Ja.
Dat was denk ik voor heel veel van ons het beeld wat we hadden van de MLS. Maar ja, als we even Inter Miami buiten beschouwing laten, klopt dat beeld eigenlijk nog wel?
Ja, redelijk.
Ja. Ik denk van je eigen dat het niet veel uit moet maken. Je gaat toch ook voor designated players uiteindelijk op zoek naar spelers waar je ook nog een beetje toekomst in hebt, ook nog wat voor kunt terugkrijgen. Ja, financieel dan.
Ja.
Maar ik bedoel meer in de zin van als je het spel start, en we laten Inter Miami met Messi en zijn vriendjes even buiten beschouwing, is het nog zo dat de meeste selecties vol zitten met oudere Europese en Zuid-Amerikaanse spelers? Of begint het meer in balans te komen, om het woordje maar eens voor het eerst in deze aflevering te gebruiken?
Ik denk dat het langzaam de goede kant op gaat. Maar ze zijn er nog lang niet.
Nee, denk ook niet.
Maar zit er wel talent? Zitten er jongere, talentvolle spelers? Want kijk, de Messi's, Albas, Busquets, de Suarez'en. Er zit een hele oude Cherdan Shaqiri inmiddels. Maar zit er ook...
Zit er jong talent? Ja,
absoluut. Vertel. Kremashi, Benjamin Kremashi.
Ja, die zit daar bij Inter Miami.
Aanvallende middenvelder. Dat is een speler met aardig wat potential in de MLS.
En, nou goed, ik ga het voorzetje even geven en dan kijken jullie maar wie van de twee hem inkopt. Is het niet zo dat zeg maar onze favoriete hoofdstedelijke club van de zomer niet ook belangstelling had in een speler die uit de MLS afkomstig was?
Ja, Almada. Ja. Thiago Almada.
Dat bedoel ik. En dat is een jongen die gewoon met die bij de Argentijnse WK-selectie zat. Die speelt ook in de MLS.
Ja, eens. En het grappige is, als je nou zelf denkt van, ah ja, die ga ik wel even halen, die ga ik wel even ruilen voor Messi in-game. Nou, dat kun je wel vergeten. Dat gaan ze niet doen.
Ja. Ja, is gek hè, dat ze gewoon niet hun speler van 24 willen ruilen tegen de eentje van 5 of 36.
Ja, snap dat niet. Het is wel Messi hè. Ik bedoel,
heeft de AI toch verbeteringen aangebracht in zijn squad management.
Ja. Daarom, soms denk je ook gewoon, inderdaad, ik probeer het gewoon om te kijken wat er gebeurt. Uiteindelijk ga je zo ook de MLS leren kennen. En voor mij is het ook het eerste keer dat ik dat ik in die competitie manage. Dus je gaat gewoon dingen uitproberen.
En sommige mensen zijn die denken dat klinkt heel eng allemaal. Is het ook zo eng? Is het al die regeltjes?
Nou ja, goed, ik zal er straks nog wat meer over vertellen. Maar de essentie is eigenlijk van, durf gewoon die fouten te maken. Want je gaat zo goed. Je moet gewoon accepteren vooraf dat je fouten gaat maken. Je gaat dingen doen die zijn niet logisch. Of waar je achteraf denkt, waarom doe ik dit? Terwijl een andere keuze op dat moment beter was. Maar dat komt gewoon een beetje door die wirwar aan de regels. En ja, dat moet je accepteren. Ik kan het niet anders zeggen. Maar je hebt bijvoorbeeld, om nog even op je vraag van zojuist in te komen, je hebt best wel veel Amerikaanse talenten. Je hebt Chris Brady, is gewoon een jonge keeper. Dat is gewoon echt een hele goeie. De speler van de week, die ga ik nog niet benoemen natuurlijk, maar die is er ook. daar zitten we, bij Amerikaanse clubs zitten ze ook echt verdeeld. Dus je ziet bijvoorbeeld, eentje speelt nog gewoon in het tweede van San Jose. Dat is Cruz Medina. Ik weet niet of jullie die kennen.
Nee. Yes.
Ja. Je hebt een John Tolkien. Dat is een linksback. Wingback eigenlijk meer.
Je hebt best wel veel spelers natuurlijk. Maar ze hebben ook internationale talenten. Talent, hoor.
Ja, je gaat wel op den duur, ga je toch wel ook kijken van, wat kan ik vanuit Europa, wat kan ik terug naar Amerika halen? Want daar zit je ook wel een beetje op de azen in verband met een bepaalde regel aan buitenlanders die je hebt. Maar er zijn ook gewoon spelers die je al uit je hoofd kunt zetten. Die ga je niet zomaar naar de MLS halen. Dus daar zit ook een leuke uitdaging.
Absoluut. Zit op dit moment ook twee wonderkids in, zeg maar. Echt spelers die beschrijving wonderkids hebben. Dat zijn Alan Velasco bij Dallas City en Thales Manyo van New York City FC.
Die ken ik wel, dat is zo'n dribbelkont.
Ja, klopt. Nou, als je die twee gasten kan halen, dan moet je het doen. Maar je gaat zien, ook als ze in de MLS spelen, willen ze daar nog niet eens zomaar weg. Zeker niet naar een andere club in Amerika toe. Dan moet je echt moet je van goede huizen komen.
De big bucks.
Ja.
Ja, dat zijn designated players. Die ruil je niet zomaar weg, zeg maar, voor een buitenlandse slot en een draftpick. Maar ja, nou loop ik weer op de zaken vooruit.
Zeg, want ik denk dat wat jij net zei, dat voor een heel aantal mensen nog dikke abracadabra is. Een wie en een wat en een waar.
Juist. Dus sorry daarvoor, uitleg volgt.
Ja, maar ik denk dat we dan... zeg maar, we hebben heel kort het gehad over die weerwar aan regeltjes al. En dat maakt vanaf de buitenkant, lijkt het allemaal heel eng en heel verwarrend. Maar, en dat mag Pim, want Pim is denk ik de meest recente van ons drie die in de MLS is gaan spelen. Het spel is min of meer, is best wel beschermend naar nieuwe managers toe. En het spel zal je echt wel zeggen, als je die speler koopt, dan heeft dat invloed op die regel, die regel, die regel. En uit dat potje gaat dat bedrag, en uit dat potje gaat dat bedrag, en dat heeft daar invloed op. Of soms zelfs, nou, je kan dit niet doen, want dan voldoe je niet meer aan die en die regel. Het spel is wel vergevingsgezinder geworden, denk ik, ten opzichte van een jaar of 5-6 geleden, waar het spel gewoon zei, ja prima joh, koop maar, en daarna kun je geen nieuwe selectie registreren, dus moet je weer een aantal spelers laten gaan. Of zeg ik dat verkeerd, Pim?
Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel in grote lijnen, ja. Ja, je moet dus ook echt, Peter gaf het ook net al aan, je kunt niet zomaar zeggen van, ah, hij heeft een designated player bij die club en die ziet er goed uit, die heb ik nodig. Ja, als jij er al 3 hebt in je selectie, wat het maximum is, ja, dan gaat je niet zomaar lukken om dan te zeggen van, nou, dan koop ik die en dan is het, ja, dan heb ik het voor mekaar. Zo werkt het niet. Dus je moet gewoon al echt vooruit denken en kijken van, nou, ik heb nu deze selectie, wil ik bijvoorbeeld... Ja, als je bijvoorbeeld voor Inter Miami hebt, wil ik Messi jaar op jaar mijn designated player plek, wil ik die voor hem gereserveerd houden of moet ik gaan doorselecteren? Dat is ook wel iets wat je gewoon, waar je altijd naar moet kijken en of er niet een bepaalde speler is waar je gewoon veel minder salaris kwijt bent. Want ja, dat is wel prettig. Moet wel bijzeggen dat natuurlijk het salaris van de designated player niet over je totale salary cap meetelt. Maar ja, goed, je hebt nog steeds wel bepaalde uitgaven waar het binnen moet blijven. Dus, maar goed, ik zal dan niet te ver op ingaan.
Ja, maar weet je wat het is? Het grijpt allemaal zo in elkaar dat het bijna niet te doen is om, als je erover bezig bent, om het dan ook niet te bespreken. Want een van de dingetjes die ik altijd interessant vond, en dat is ook denk ik iets wat een luisteraar moet weten als je naar de MLS wil gaan. Nadat je een transfer gecompleteerd hebt, moet je telkens opnieuw de selectie registreren. En elke speler die niet geregistreerd wordt, krijgt een automatische free transfer. En ja, dan zeg ik een free transfer, maar dat is het eigenlijk ook nog niet eens. Eigenlijk wordt dan aan de andere clubs in de MLS gevraagd, wil een van jullie hem nog hebben? En pas als dan niemand je wil hebben, dan word je een free agent.
Ja. Ja.
Vergelijk het met de gymles, hè? Dat ze teams gaan kiezen voor trefballen. En als dan echt helemaal niemand jou in zijn team wil hebben, ja, dan mag je op de bank gaan zitten.
Dat is wel zo grappig dat je daarover begint. Ik had het net al over het durven fouten maken. Ja, dit is eigenlijk precies een voorbeeld wat mij gebeurd is. Ik weet niet of jullie de naam Facundo Farias iets zegt.
Ja, maar jazeker.
Ja, dat is best wel een groot talent. En die stond op het punt om naar Inter Miami te komen. 28 juli kwam die naar Inter Miami. En ja, ik had een heel plan. Ik denk, ah, dat is mooi. Beetje ook dezelfde positie als Messi achter de spitsen. Dan ga ik hem langzaam klaarstomen voor. En ja, uiteindelijk... niet binnen de eerste 30 op tijd geregistreerd. Dus wat gebeurde er toen? Hij werd transfervrij. En ik zat ook een beetje, omdat het mijn eerste seizoen is, nog niet helemaal lekker in de wedstrijd qua financiën. Hè, ik had nog niet alle regels helemaal door. En was toch een beetje aan het kijken van, ja, wat moet ik halen en wat is handig? En dan, ja, dan gebeurt me zoiets. En daar heb ik nog steeds wel spijt van in deze save. Maar ik heb er wel wat van geleerd.
Dat is het ander
voorbeeld is bijvoorbeeld... Dit heeft ook een keerzijde. Hè? Dit gebeurt je ook op het goede moment. Die John Tolkien, waar ik het bijvoorbeeld net over had. Nou, die is ergens... Dat is gewoon een international. Die is gewoon ergens... wilden ze hem via de achterdeur laten gaan. Nou ja, ik heb die speler gewoon opgeëist. En een jaar later ook weer binnen de MLS verhandeld. En echt grof geld voor gekregen. En dan krijg je geen transfergeld. Dus je krijgt niet zeggen van hier heb je 10 miljoen, die speler is van mij. Maar dan hebben we het in dit geval over general allocation money. En daar kun je bijvoorbeeld... je contracten mee verzorgen. Daar heb je gewoon een jaarlijks budget. Een jaarlijks potje waar je van alles mee kunt regelen. Om binnen je salary cap te blijven. Dus dat is gewoon keuzes maken.
Ja, je kan...
Ik herken wel... Oh, sorry, Pete.
Je kan die salarissen afkopen. De cap impact heet dat. Kan je met dat geld kan je die weer afkopen. Dus je speler die... een normaal contract heeft en 7 ton per jaar kost, die kan je dan afkopen dat die maar 1 ton per jaar op de registratielijst kost. En zo kan je wel aardig spelen. En dat is ook, wat je zegt, vergevingsgezind. Het zit ook heel dicht op elkaar, hè? Dus je mag echt wel fouten maken. Je seizoen is echt niet verloren als hij na 15 wedstrijden op plek 12 staat, want je hebt nog play-offs, je hebt nog van alles en nog wat. En omdat het niveau zo dicht bij elkaar zit, Het is juist heel leuk om in te stappen, om een keer wat anders te doen, om met die regeltjes aan de slag te gaan, omdat er is gewoon een marge om fouten te maken.
Ja.
Dat is zeker een ding. En wat Pim net zei over dat de AI dezelfde fouten maakt, zeker die MLS-ploegen die een beetje in nood raken en die wat dan even groot denken uit te pakken en een nieuwe speler halen, dan zie je soms dat ze dus voor best wel een stevig bedrag, een Argentijn of een Braziliaan of zoiets halen, of een jongen uit Europa. En dan blijkt dat ze hem niet kunnen registreren. Dus dan gaat of een andere dure jongen ineens de free agent lijst op, of de waivers eigenlijk gaat hij dan in, of als we de technische term willen gebruiken. En dan kun je soms denken, eigenlijk neem je dan zijn bestaande contract over. En soms denk ik, zeker als je zelf toevallig nog een plekje hebt, omdat, ik noem maar eens wat, jij net een designated player verkocht hebt, dan kan het best interessant zijn om gewoon te zeggen, ik neem gewoon dat contractje over.
Nou, dat is altijd een voorwaarde.
En dadelijk weer van zoveel miljoen.
Dat is wel een voorwaarde, dat je het contract van die speler overneemt. Dus daar kun je je ook akelig mee in de vingers snijden. Door te zeggen van, ik pak wel die designated player, maar ja, als jij geen ruimte hebt, dan...
Nee, klopt. Dus laat ik inderdaad niet zomaar zeggen, dat doe je wel even. Je zult inderdaad wel even moeten kijken, heb je die plek? Maar wat jij net ook zei, zo'n fout maak je maar 1 keer.
Ja.
Nou,
daarna lach je erom. Ja, goed, dat is niet waar. Ik ken mensen die zouden die fout vaker maken. Maar dat zijn in het algemeen niet mensen die in de MLS ook daadwerkelijk neer durven te strijken. Die blijven lekker binnen de bubbel van het Europese voetbal hangen.
Ja, verstandig. Maar dat is wel de reden dat ik zo aan die Benjamin Cremaschi kom als groot talent. Want die kon ik dus heel goedkoop krijgen via een trade. En toen kwam ik erachter dat zijn contract nog maar 3 maanden liep. En hij wou per se designated player contract. En die had hij nog niet, maar die wilde die wel. Ja, daar had ik geen plek voor natuurlijk. Dus dat was een dure trade voor 3 maanden Cremaschi. Beetje zonde.
Ja. Dat is verschrikkelijk, ja. Ik heb het ook al gehad met spelersrechten. Ik was in het eerste seizoen en ik wist totaal niet wie ik moest... Ik had een rechtsback nodig. Achter Jetlin was dat toen. En ik wist niet wie ik moest halen en ik moest snel handelen, want er was niet meer veel tijd. Je zit ook nog met die registratietijden en zo, voordat je iets kunt. En ik dacht, good old Santiago Arias, die haal ik wel even binnen. En toen had ik blijkbaar alleen zijn spelersrechten gekocht en niet de speler zelf. Ja, toen zat hij gewoon ergens bij een andere club in Zuid-Amerika, waar hij volgens mij nog steeds voetbalt. Dus ik heb gewoon... Ja, allocation money of iets anders heb ik betaald voor hem, om hem, dacht ik, los te weken. Maar dat waren dus alleen zijn spelersrechten. Dus op het moment dat hij weer terug naar Amerika komt, dan heb ik zijn spelersrechten. Maar anders heb ik er helemaal, ja, geen fuck aan.
En die komt natuurlijk nooit meer terug naar Amerika. Dat snap je
zelf
ook wel.
Nee, ja, ik hoef hem nou ook niet meer. Hij is nou, nou, ik zal eens kijken mijn save, maar hij zal nou 34 zijn. Maar ja, dat zijn dan inderdaad gewoon dingen die gebeuren, hè. Ah, 34, ja. Maar... ja.
En vaak is het dan ook nog zo dat ze voor die rechten soms echt bescheten deals willen. In verband met die pokerplayer, dan zocht je wel eens gewoon naar Amerikaanse spelers met dubbele paspoorten. Nou, die zijn daar best veel. Maar sommige landen zijn gewoon zeldzaam. Bijvoorbeeld, spelers uit Micronesië, die komen nog wel eens in de MLS voor. En meestal kunnen ze er gewoon ook echt geen ene kut van. Maar ja, je mag niet zomaar spelers van andere MLS-clubs benaderen. En als ze uit de MLS weg zijn, gaat het helemaal moeilijk. Dan moet je gaan kijken bij welke ploeg komen ze uit de Academy. Dan moet ik daar de spelersrechten gaan ophalen. Dan had je het over spelers die nooit goed genoeg zouden zijn voor de MLS. Maar jij wilde ze dan gewoon hebben om hun nationaliteit af te kunnen vinken. En dan vroegen ze soms gewoon 4-5 ton voor zo'n speler, plus 1 of 2 draft picks en nog een international position voor zoveel jaar, voor een speler die gewoon niks kon. Terwijl ik denk, ja, eigenlijk zou je gewoon blij moeten zijn dat je überhaupt nog iets aangeboden krijgt voor zo'n gozer.
Ja, en mooi is, dan wacht je 6 weken en dan pluk je hem via de waiver wire, pluk je hem gratis weg.
Ja.
Ja, maar vaak zaten ze dan al niet meer in de MLS en dan is het helemaal lastig om eraan te komen.
Ja, dan wel, ja. Mooi, man.
Maar joh, dat. Trouwens, gratis tip, hè. Als je gaat onderhandelen met andere clubs, probeer gewoon zo lang mogelijk een international slot te krijgen. Dat is meer waard dan geld.
Ja.
Ja. Ik heb meer waard dan geld.
Ik heb er zelf dit seizoen maar 13 spelers die erin gebruiken. En dat is best veel eigenlijk, maar ik mag er 18 gebruiken. Dus ik heb er eigenlijk ruim zat.
Zo, de knet is. Ik geloof dat je standaard met 8 begin of zo.
Dan gaan clubs je dadelijk ook geld aanbieden voor die posities, hè, die je over hebt. Van, dan willen ze voor een jaar zo'n positie voor je kopen. En dan kun je draft allocations daarvoor gaan binnenhalen. Zodat je elk jaar in de draft gewoon de betere spelers kunt oppikken.
Ja, precies. Ja, en om je even mee te nemen in hoe dat dan werkt, hè, die international player slots. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik heb een speler, die wil ik ruilen tegen zo'n international player slot. Daar zit ook nog, je kunt zelfs kiezen om voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar, of permanent. Zelfs, kun je de ruil voor vragen. Maar ja, de ervaring is dat permanent, dat gaan ze niet snel doen. Maar 2 of 3 is me wel vaker gelukt. Dus vandaar dat ik nou een beetje met een overkill zit. Ja?
Permanent lukt alleen als je designated players gaat aanbieden op die manier. Ah, okay. Dan willen ze nog wel eens permanent voor zo'n positie afstaan. Het is me 1 keer, maar dat was, moet ik wel zeggen, dat is een aantal versies geleden met een iets minder slimme AI. Dat ik op een gegeven moment gewoon... ik geloof dat je maximaal 30 spelers kunt inschrijven. En ik dacht dat ik op 27 vaste buitenlanderplekken stond. allemaal permanent deals. Dus ja, het maakte gewoon niet meer uit wie ik kocht. Want ja, je hebt er toch altijd wel een aantal Amerikanen bij. Ja. Dus als ik zin had om een nieuwe buitenlander te halen, dan haalde ik een nieuwe buitenlander. Want ik had die posities toch. Of je ging die buitenlandersposities voor 1 of 2 jaar verkopen aan een andere club. Met het idee, nou prima, dan krijg ik dan weer jouw draftposities voor terug. Of de draftposities van 4 of 5 andere clubs die jij in die andere club dan weer in het bezit heeft.
Ik moet zeggen, dat hele draft gebeuren... vind ik echt het minste waard. In als in,
ja.
Als je kunt ruilen, hè, van bijvoorbeeld jouw eerste keuze in een draft van je eigen club, dat zijn de eerste die ik wegdoe, want ik ga er gewoon vanuit dat ik gewoon bij de eerste, nou ja, 3, 4 plaatsen zit ik ieder seizoen. En tot nu toe ben ik gewoon altijd kampioen geworden. Dus daar heb ik natuurlijk niks aan, want dat betekent dat ik als laatste mag kiezen. Voor die...
Maar ik probeerde meestal de draft allocations van de laagvliegers te krijgen op de een of andere manier. Want dan kun je die Generation Adidas spelers gaan opkopen. Want dat zijn altijd de eerste picks. Ja, de eerste 8 of 9 picks zijn altijd die Generation Adidas jongens.
Oh, maar daar vind ik wel het niveau ook heel discutabel hoor. Het is echt niet nou, dat, dat, dus. Dat ik nou een team heb wat zo in de Premier League mee kan of zo. Helemaal niet. Maar ik vind wel dat dat... Er zit niet zo'n super grote talenten tussen. Het valt me nog allemaal wat tegen qua talenten zo in die draft. Ik moet zeggen, ik heb van de Inter Miami Academy heb ik daarentegen wel gewoon al een paar spelers die echt tegen een basisplaats aan zitten. En dat vind ik dan wel leuk. Want laten we eerlijk zijn, in een Europese safe ga jij een hoop jonge spelers binnenhalen die het uiteindelijk er een aantal echt niet gaan maken in het eerste. Dan moet je echt wel aardig wat speelminuten geven. En dat is wel iets wat in de MLS... Ja, je wordt er ook een beetje toe gedwongen om gewoon af en toe de keuze te maken van... Hè, deze speler ga ik toch doorschuiven naar het eerste om daar minuten te maken. Omdat ik gewoon qua financiën niet altijd ruimte heb. Dat is ideaal.
Ja, dat een, je moet min of meer, denk ik, ook wel.
Ja, ja precies.
En moet ik er trouwens bij zeggen, om even terug te komen op de Generation Adidas. Dat zijn in het algemeen de spelers met de hoogste current ability. Inderdaad, niet de hoogste potential. Maar het zijn wel de spelers die het dichtste bij het niveau van de normale MLS-club zitten. Als het gaat om ability. Dus in ieder geval zijn het de spelers die je ook het makkelijkste weer van de hand kunt doen. Omdat er altijd wel iemand geïnteresseerd is om ze vervolgens weer op te pikken.
Ja, alleen wat jammer is, en dat is eigenlijk het hele probleem met die draftpicks. Dat is overgenomen van die andere Amerikaanse grote sporten. Het ijshockey kent ze, basketbal, American football. En daar is de competitie van Amerika de beste van de wereld. Dus de draftpicks daar zijn echt veel waard. Daar komen basisspelers uit, daar komen topspelers uit, daar komen spelers uit die je 10, 15 jaar voor je eigen club wil houden. En hier in het voetbal ligt het niveau zo laag dat ik herken wel wat Pim zegt. Die draftpicks, ik vind ze ook niks waard. Want de eerste 3 picks uit zo'n draft zijn misschien nog een beetje het overwegen waard. En dan heb ik het over de eerste 3 overal. Hè? Dus niet de eerste 3 rondes, maar de eerste 3 overal. En verder, het is allemaal troep, joh. Daar heb je eigenlijk geen zak aan. En dan kan je beter een international player slot halen.
Nee, daar zit wat in. Maar ja, goed, af en toe, zeker als je wat verder komt en je bent een pokerplayer en dan wil je iets met die drafts. Want dat is wel waar je aan je vage nationaliteiten komt.
Ja, tuurlijk. Maar dat zijn die 3e, 4e ronde draftpicks. Die krijg je voor een poep en een scheet, zeg maar, krijgen die al. Dus die eerste ronde draftpicks, in het spel zijn ze best wel veel waard, want je krijgt er best wel een mooi spul voor terug. Maar meestal dump ik ze ook gelijk.
Ja, ik ben onder zelf 2 en 3 is gewoon meer... gelijk de prullenbak in of proberen aan andere clubs te geven van gooi het bij jullie over de schutting, want ik ga er toch niks mee doen.
Ja. Het is filler, dat ben ik het mee eens. Maar ja, ik moet dan zeggen, ik ben dan zo'n eikeltje die wat het systeem gaat gamen. Als je heel veel spelers verhandelt op die manier en je troggelt alle andere clubs telkens hun drafts af. Op een gegeven moment komen ze zelfs bij je aan om draftpicks van je te mogen kopen. En dan kun je ze dus ook best wel uit die international player slots of extra geld binnenhandelen. Ik heb volgens mij 1 keer heb ik een first round, had ik uit de eerste ronde de helft van alle draftpicks binnen. En als die draft dan bezig is, dan komen er gewoon, voordat de volgende club gaat draften, krijg je 10 nieuwe aanbiedingen binnen. Van wij willen de volgende ronde draft, wij willen de volgende positie, willen we van je overnemen. Ja, en ik zal niet zeggen je kunt vragen wat je wil, maar ik heb er volgens mij 1 keer zo'n positie voor bijna 2,5 miljoen verhandeld. En er zat geen enkele speler in die ik eigenlijk echt wilde hebben.
Maar even voor de luisteraars, want 2,5 miljoen in dit... En ook general allocation money is echt veel geld. Hè. Dat is echt gewoon... correct me if I'm wrong. Maar volgens mij is het maximum wat de AI mij kan bieden in 1 seizoen. Of voor 1 speler bijvoorbeeld. Is 2,3 miljoen op dit moment. Want als je gaat kijken van wat kan ik nog vragen. Hè, ze doen je een aanbod en kan ik dat aanbod aanpassen. kan ik het nooit verder opschroeven dan 2,3 miljoen.
En dit was volgens mij dan wel een
ja, op goed, dat
is, maar is even om het kunnen even, ze, kunnen maar, ze daar meer mee klooien?
Ik ga er even van uit dat het voor hun wel is wat ze op dat moment per jaar kunnen uitgeven aan general allocation money. Dus hun hele budget geven ze eigenlijk in één keer uit aan één specifiek dingetje. Ja, dat is super gevaarlijk natuurlijk. Als je dat zelf zou doen, dan zou je een enorm risico nemen.
Ja, of dan moet je echt heel erg overtuigd zijn van de volgende speler die je haalt.
Ja, hetzelfde als dat je mensen hebt die dan 70 miljoen neerleggen voor een jeugdspeler in de Europese competities. Zo kan je het een beetje zien, alsof iemand met Arsenal zien, ja. 70 miljoen neerlegt voor Shaquille van Persie of zo.
Of mensen die heel veel geld uitgeven voor een tweede keeper.
Ja, dat kan ook nog.
Ja. Alleen word je er in de MLS bestaan. Natuurlijk voor gestraft, hè? Als je dat doet en je komt er daarna niet rond, dan moet je weer op andere. Ja. Kun je misschien contracten niet verlengen? Of moet je uit andere potjes. Moet je leeg gaan trekken om wel een contract te kunnen. Te kunnen aanbieden? Want dat ga ik wel aangeven bij de MLS. Doe niet zoals ik. Begin niet zoals ik zonder transfers. Want ik kon dus ook geen contracten aanbieden aan spelers die in de selectie zaten. Dus het eerste jaar was voor mij peentjes zweten. ja, ik wist ook niet. Ik dacht.
Sorry.
Nou ja, transfers. Ik denk, wat heeft dat met contracten te maken? Dus, maar nee, er waren geen. Mochten ook geen contracten aanbieden in het eerste jaar. Dus ik had een hele lijst met ontevreden spelers. Die op het randje stonden van weggaan. Nou ja, ik heb het uiteindelijk kunnen managen, maar dat duurde wel een jaar.
Het ging met pijn en moeite.
Ja. Ja. Nogal, ja.
Nou ja, nogmaals, door schade en schande, daar leer je heel veel. En daar is niks mis mee, hè? Want wij oordelen niet. Althans, ik niet.
Ik weet niet
hoe het bij Peter zit.
Ik maak
volgens mij
ook
niet zo.
Ik maak ook fouten, ik oordeel niet.
En aan de andere kant, ik denk dat juist de fouten, dat is waar je van leert. En laat ons dan deze fouten maken, zodat jullie als luisteraars die fout niet hoeven te maken.
Precies.
God, wat zijn we weer menslievend vandaag, hè? Ja. We zijn gewoon veel te goed voor deze wereld. Het is beter dat we het zelf zeggen, hè? Dan hoeven anderen dat mensen dat niet voor ons te doen. Even kijken, dan hebben we. Nou ja, we zullen het niet eens hebben over de verschillende soorten drafts, want het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Je hebt je super draft, dat zijn de spelers van de college teams. Je hebt je expansion draft, maar dat is alleen voor nieuwe teams. Dus in het spel zou dat dan nu alleen voor St. Louis zijn. Een re-entry draft, dat zijn de spelers wiens contract afloopt en die mogen op die manier terug erin komen. Maar het systeem werkt wel hetzelfde. De slechtste clubs mogen het eerste kiezen. De verschillende soorten contracten die hebben we volgens mij al een beetje wel besproken. We hebben de naam designated player laten vallen. Dat zijn de David Beckhams van de wereld. Oftewel de beste spelers van je teams. Die tellen ook niet mee bij de salary cap. Je hebt ook designated youth players. En dan youth is een rekbaar begrip. Dat is alles tot 23. Senior contracts, senior minimum contracts en reserve contracts. En Pim wilde nog iets vertellen over een onder 22 contract. Wat een tijdje wel en daarna niet meer in spel zit.
Ja, dat zijn de onder 22 initiative contracten. Lijken eigenlijk een beetje op designated players. Maar je mag er daar ook 3 van hebben in eerste instantie. Maar het gevaar is, je kunt maar 1 keer zo'n contract aan die speler aanbieden. Dus daarna heb je nog de keuze om ze gewoon een senior contract aan te bieden. Dat is gewoon een normale basisspeler, even uit mijn hoofd. Zat er bij mij ook een cap op dat je die spelers senior maar tot 50.000 per maand mag geven. En designated players voor de goede orde, die mag je eigenlijk zoveel geven als je wilt, hè? De Messi's en de Beckhams van deze wereld. En dat mag bij onder 22 mag dat ook, maar je mag ze dus wel maar 1 contract geven, dus daarna moet je gaan denken van ga ik die gast dan designated maken? Of ga ik hem senior geven, waar ik maar tot 50k mag uitgeven? Exclusief budget wat je nog uit andere potjes kunt rammelen. Maar dat is ja, wel zonde voor je geld om dat bij drie spelers te moeten doen. Dus ja, je zult er wel over na moeten denken hoe je dat gaat managen. Anders ga je wel tegen problemen aanlopen. Ik heb er zelf nu nog twee. Sebastiano Esposito heb ik gehaald. Bekend van Inter. Is 1, 2, 3, 4, 5 keer verhuurd. 6 keer verhuurd voordat het spel begint. Daarna nog 2 keer aangeplakt. En ik heb hem daarna definitief overgenomen. Ja, en een andere was Marshall Rutty. Die speelt aan het begin van het spel nog bij Portland en Toronto. Bij mij in de 7 naar Paris Saint-Germain gegaan en heb ik daarna gehaald. Maar ja, goed, er zijn ook transfers door de jaren heen bij mij afgeblazen. Omdat dan gewoon wordt gezegd, je kunt het contract niet aanbieden. Dus je hebt nu al 3 onder 22 spelers of designated. Dus ja,
zoek maar wat anders.
Je komt er, het is soms confronterend, maar wel, dat maakt het des te leuker. Want als het zo makkelijk zou gaan om maar gewoon een team te bouwen en alles te winnen wat er te winnen valt, ja, dat maakt het spelplezier natuurlijk ook niet. Gaat het spelplezier niet meer omhoog in ieder geval.
Het gaat op den duur vervelen. Nee, in dat opzicht. Ik denk dat we heel veel dingen netjes al genoemd hebben. Laten we het nog eens heel even hebben over het. Want we hebben het net al kort aangestipt. Er zijn nog wel wat Nederlanders actief in de. In de loop der jaren zijn er heel wat Nederlanders actief geweest in de MLS. Op het moment is het er volgens mij nog maar eentje. In real life. Weten jullie toevallig ook wie?
Ja, dat is alleen Maarten Paas nog.
Ja.
Yes. En het zou kunnen dat je in het start van het spel Vito Wormgoor nog bij de Columbus Crew tegenkomt. Afhankelijk van de database waar je mee werkt. Belgen zijn er volgens mij wel iets meer.
Was het Vito Wormgoor of ben je nu in het verwarren met Nick Marsman?
Nee, we zijn Marsman inderdaad vergeten, maar Vito Wormgoor zat volgens mij bij de Columbus Crew.
Ja, die is er volgens mij alweer een tijdje weg.
Maar een rare humaan. Ja, goed. Maar we hebben in de voorbereiding al nog even gehad over Vito's bijzondere haarstijl.
Dat dan weer wel, ja.
Ja. Maar goed, Nick Marsman, sorry, die waren we vergeten. Die waren wel vergeten. Maar Belgen dus. Belgen zijn er ook in de MLS. Welke Belgen zijn er nog in de MLS, mannen?
Benteke. Je had hem eigenlijk al verklapt, toch?
Ja, Benteke zit er nog. En die tweede heb ik ook genoemd, want dat is ook een designated player. Het was Dante van Zer. En die andere twee zeggen mij niks. Maar ja, goed, we hebben ook Belgische luisteraars. En ja, misschien kennen die ze wel.
Ik zit een beetje in de vibe van ik ken ze niet in seizoen 3. En dan moet ik al gaan moet ik echt een nieuwe save gaan opstarten. Om ook weer het begin. Het begin is voor mij een beetje een vage vlek geworden.
Oh, maar joh, moet je bedenken hoe dat bij mij in Japan zit. God, jezus. Even kijken, niet liegen. Ik ben in juni 2044, dus...
Ja.
Ik ben continu terug aan het kijken wat ik in godsvredesnaam in die tijd ook alweer aan het doen was. Ik weet het ook gewoon niet al... Maar goed, ik zal de andere twee Belgen even verklappen. Dat zijn Brecht de Jageren. En dat is een middenvelder. Die 32 zo te zien. Die staat onder contract bij Charlotte. En de ploeg Charlotte kennen wij natuurlijk. Want die hebben een Nederlandse technisch directeur. In de vorm van Thomas Schaling de Herder. Ja goed, deze speler komt van Toulouse, heeft daarvoor bij AA Gent gespeeld.
Ja, best veel ook.
Kortrijk. Sorry, bij?
Best veel gespeeld voor Gent. Was best wel een belangrijke speler. Ja,
ik ga er inderdaad van uit dat hij er wel wat van kan, anders dan verdien je geen transfer naar de League 1. Naar de League 1. En die andere is Logan Ndembe. En dat klinkt niet Belgisch, maar het is toch schijnbaar wel echt een Belg. Die speelt voor Kansas City. En Logan Ndembe is een linksback. Die via Mouscron naar Oostende is vertrokken. En van daaruit naar Guingamp is overgestapt. En toen dus bij Kansas City is neergestreken. Die inmiddels op 43 optredens in de MLS staat. Dus ja, dan kun je op zich wel wat.
Ja.
Dan ben je geen complete koekenbakker.
Nee, precies.
Ah, leuk, ja. En dat was ook een designated player, zei je?
Nee, en Denby niet. Dat was Dante van Zijer. Die speelt. Die is van Union overgestapt naar. Dat zou ik heel even moeten spieken waar die is neergestreken. Ik meen mij te herinneren dat het de New York Red Bulls waren.
Oké.
Ja, en dat klopt ook nog.
Ah, netjes.
Maar Van Zijer was dus een van de steunpilaren van Union in het stuntseizoen.
Ja.
In die stuntseizoenen. Afkomstig wel uit de jeugd van AA Genk, Racing Genk. Excuus. Ik was twee clubs door elkaar aan het gooien. Doodzonde, mag niet. Nee, uit de jeugd van KRC Genk.
Okay.
Racing Genk.
Hey Peter, ik ben benieuwd. Heb jij nog Belgen in jouw Inter Miami team?
Dat is een hele goede. Nee, op dit moment niet. Ik heb wel dat Noorse wonderkind, Nipan. Sverre Halset Nipan. Maar nee, ik heb geen Belgen momenteel in mijn team.
Oké, ik heb er wel nog eentje gehaald. Ook een beetje omdat ik een beetje een allround middenvelder ging halen en wilde halen. En die speelde toevallig ook nog in Nederland, bij Sparta. Al enig idee?
Verschuren?
Hij speelt er nog. Wie?
Verschuren.
Verschuren. Ja.
Okay.
Hij is wel lekker allround. Hij is niet heel jong meer. Maar tenminste, mijn 7 is nu 28. Maar wel echt zo'n lekker, zal maar zeggen, dynamische middenvelder. Kan verdedigen, kan aanvallen. Wel altijd wel lekker om zo'n middenvelder erbij te hebben. Want ervaring is dat toch dat ik vaak, om wat voor reden dan ook, kom ik vaak met hele kleine middenvelders. Die heb ik toch heel wat saves gehad. Vandaar dat ik ook Livano Comencia erbij heb. Dat is ook zo iemand met veel sprongkracht. Kan een beetje koppen. Dat is toch wel lekker om te
beetje
hebben.
Beetje meer body.
Ja, precies. Een beetje meer body.
Ik zie dat ik niet helemaal eerlijk ben geweest ook.
Oh.
Peter.
Ik heb hem zelf niet gehaald. Maar Bakayoko van PSV. Die zit bij Inter Miami in mijn game.
Ja?
Dat is, en is het nog steeds een one-trick pony?
Hij is een van de wonderkids. Hij is designated player, sorry. hij is best goed, moet ik zeggen. Mag ook wel voor die 3,5 miljoen per jaar die hij opstrijkt. Maar hij heeft concurrentie van Del Rosun. Dat weet hij te winnen. Dus dat zegt nou nog niet zo heel veel. Maar hij is wel goed. Hij is wel een dragende speler voor mijn internet.
Leuk dat je hem zelf niet gehaald hebt, maar dat hij er dan toch speelt, zeg maar. Want
En niet om af te bouwen, hè, want even kijken, toen ik het overnam was hij 26.
Ja.
Je zegt net, hij won de concurrentiestrijd van Dilrosun.
Dat is een geintje natuurlijk.
Ik wil niet heel moeilijk doen, maar dan geef ik Inigo Cordoba van Fortuna ook nog een redelijke kans om die concurrentiestrijd te winnen.
Ja, dat denk ik ook wel. Die Dilrosun heeft trouwens bij mij vooral uitgeblonken 1 wedstrijd als linksback, dus dat zeg ik ook alweer genoeg. in de spits loopt Facundo Farias, die jij net noemde, Pim.
Ah ja,
die liep er ook al rond. Ja, die liep hier ook rond. En die is ook heel goed geworden op zijn 26e.
Nice.
Ja, want het is ook gewoon echt een... Ja, het is geen wonderkit, maar gewoon dat niveautje misschien net eronder.
Ja, gewoon prima te laten.
Ja, dus, precies. Maar dat zijn wel...
Waar verder ook niks mis mee is, inderdaad.
Dat zijn wel ook een beetje de spelers waar je op moet richten bij een Inter Miami. Want de echte wereldtoppers, die kun je eigenlijk niet betalen. Of je moet zo weer een designated contract of een onder 22 contract aanbieden. Maar ja, daar heb je ook wel beperkte plekken voor. Dus je moet toch een beetje zoeken naar die pareltjes die die nog net geen pareltjes zijn, zeg maar.
En vergeet het maar dat je ze uit Europa kan halen. Want dan zit je echt puur op de Balkan. Of misschien Scandinavië te vissen. Vergeet het maar dat je jonge Nederlanders, Belgen, Engelsen of zo kan binnenhengelen. Of ze moeten inderdaad uit de tweede van een Arsenal of een Man United komen. Daar wil het nog wel eens lukken.
Ja.
Want voor de rest, je kunt beter inderdaad je sleepnet in Zuid-Amerika en Afrika uitgooien. Dat levert meer op.
Ja, en wat dat betreft blijft 1 juli blijft natuurlijk een mooie datum, hè? Als de jongens uit contract lopen, dat is ook nog wel... Dan heb je nog wel eens van die talenten die dan een grote stap hebben gemaakt en het net niet waarmaken. En die dan bij jou hun carrière een tweede leven inblazen. Net zoals ik met die Nippon heb. Die kwam van, ik geloof, internationale vandaan of zo. 24 jaar. Ja, dat kan nog wel.
Ideaal,
ik vond het vooral... Ik was vooral echt fan van bij de Londense en Manchester clubs te gaan kijken in de tweede. Wie gaat daar uit zijn contract lopen? Want ja, jongens die daar niet goed genoeg zijn om in het eerste te spelen, ja, dat zijn in de MLS gewoon uitblinkers. Maar die hebben nog een lage reputatie vaak. Dus die kun je vaak ook nog wel voor een gewoon senior contract binnenhengelen. En in plaats van dat je ze gelijk designated player moet maken, dan gaan ze trouwens vaak wel omzeiken binnen een half jaar. Dus dat is dan meestal ook weer het punt dat je ze de deur uit doet. En dan zoek je weer de volgende speler op die uit zijn contract gelopen is ergens.
Ja, ik had daar bijna Alfie Dorrington. Die had ik een jaar gehuurd. En die had ik, daar stond ik echt op het punt om die gewoon voor 5 miljoen over te nemen. Maar daar kwam ik dus inderdaad ook een keer in de knoei met die onder 22 contracten. Want ik had al een andere speler onder 22 contract. Die maakte de transfer eerder. En dan viel die van hem in het water. Dus ik heb hem alleen een jaar kunnen huren. Maar dat is wel echt een hele goede centrale verdediger. Heel compleet ook. Vooral als je met 3 speelt achterin. Of ja, 5. Wat je wil. Dat. Maar ik ben wel met je eens. Inderdaad, Engelse spelers zitten wel leuke tussen. Die daar gewoon niet gaan spelen. Gewoon een 100 jaar nog niet. En inderdaad...
Nee, maar niet uit. Ik wilde daar een voorbeeld van zo'n speler die ik op die manier eens een keer naar de MLS gehaald. Dat is Charlie Patino of Patinho of ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Van Arsenal. Dat is een Engelse jeugdinternational. Nou, de vraag is of hij ooit bij Arsenal gaat doorbreken. Maar ja, op een gegeven moment is zo'n jongen 23. En dan zit hij nog steeds in de tweede.
Ja.
En dan heeft hij eigenlijk niet meer echt een geweldige reputatie. Want dan is hij, weet ik veel, 3, 4, 5 keer verhuurd geweest. Ja, dan kun je hem vaak voor een, nou, ik zal niet zeggen voor een appel en een ei, maar dan kun je hem relatief goedkoop binnenhengelen.
Ja. Ik had er ook eentje van Arsenal, Tyrese John-Jules. Ik weet niet of je die kent.
Ja, dat is ook zo'n rete snelle vleugelspeler.
Ja, dat is jouw favoriete positie speler.
Als ik de goede voor ogen heb. Met zo'n tweede nationaliteit van Antigua en Barbuda of zoiets. Die heeft een dubbel paspoort.
Dat heb ik nog niet eens gezien. Maar bij mij is heb ik hem, nadat hij in de MLS-finale de winnende binnenschoot, heb ik hem laten gaan. Omdat hij ook wel niet echt basis was bij mij.
Maar ik denk dat juist verstandig is. Dan doe je hem op het juiste moment, doe je hem de deur uit.
Ja.
En dan piekt hij in reputatie. En voordat hij kan gaan zeiken om een nieuw contract, laat je hem naar een andere club toe gaan. Ja, en je weet toch dat je uit die pool van Engelsen en dergelijke, daar vind je wel weer een volgende speler die de stap naar de MLS wil maken.
Ja. heb nog een leuk talentje uit Brazilië gehaald. Ik weet niet of die jullie wat zegt. Gustavo Padro. Die komt van Internationaal. Nee, maar die had ook een ja, die kon ik voor 2,5 miljoen gewoon direct overnemen. Echt een leuke shadow striker. Voor dit niveau in ieder geval echt. En ook qua potentie. Moet je maar eens een keer kijken als je zin en tijd hebt.
Ik denk dat het probleem met die Brazilianen is dat 3/4 van die jongens een Gustavo of een Henrique of in de naam heeft zitten. Dus nee, dat ik. En ik ben net zoals dat Peter en jij dat eigenlijk ook zijn. Ik ben niet zo snel van de standaard aankopen. Want als je de eerste 3-4 jaar van je save ergens in de lagere niveaus van Japan rondloopt te klooien. Ja, dan heb je niet het geld om Braziliaanse wonderkids binnen te halen.
Nee, het is in ieder geval ook geen wonderkid en ook geen dure speler. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat als je een keer aan het zoeken bent, dat je hem gewoon tegenkomt door je scouts of zo.
Ik betwijfel het in 2044.
Nee, daar zou je niemand tegenkomen.
Maar ik kan eens kijken. We hebben nog een estafette lopen. En Paul, als je luistert, lamzak. Die estafette ligt al gewoon dik anderhalve week bij jou stil, hè, jongen.
Ik kan net zeggen, jij zegt lopen, maar volgens mij is die aan het kruipen.
En voor de rest gaan we daar niet heel moeilijk over doen. Maar het zou leuk zijn als we gewoon verder konden.
Ja.
Toch?
Zeker weten. Nee.
Even kijken. In dat opzicht. Ik denk dat we het onderwerp al redelijk uitvoerig besproken hebben, toch?
Kunnen we nog heel even in misschien op de competitie opzet? Even de bekertoernooien noemen. Want ze hebben een nieuw bekertoernooi. Die hadden ze in 2021 ook nog niet. Hoe heet dat ding? De Leagues Cup.
Ja, doe eens gewoon.
Ja, man. Doe eens gek. Even kijken hoor. Zal ik gewoon even beginnen de MLS zelf dan. Hè? 2 conferences. Oost en West. Clubs spelen 2 maal tegen de clubs uit hun eigen conference. En afhankelijk van welke conference je zit. Speel je een derde keer tegen een random club uit de eigen conference. En 6 of 7 ploegen uit de andere conference. Ja, volg je het nog? Ik denk het niet. Ik heb dit op moeten zoeken. Want ik wist dit dus ook niet. Maar uiteindelijk, ze komen aan 34 duels. Terwijl je een conference hebt van 15 en 1 van 16. Nee, 15 en 14, excuus. Je hebt 2 ranglijsten. Je conference ranglijst, de nummers 1 tot en met 7 plaatsen zich voor de playoffs. En de nummers 8 en 9 spelen nog een wildcard game om zich te plaatsen voor die playoffs. Dan heb je nog een algehele stand van alle 29 ploegen. En de winnaar daarvan wint de Supporters Shield. Dus dan ben je eigenlijk wel de beste club van de MLS. Maar de winnaar van de playoffs is de kampioen. En die playoffs zitten ook weer raar in elkaar. Want in de eerste ronde speel je een best of 3. Ja, dat betekent dat ieder duel een winnaar krijgt. En dat het geen
desnoods met penalties.
Juist, dus hè, ik zag die vraag laatst op Facebook voorbij komen, geloof ik. Iemand die had het eerste duel met 6-0 gewonnen.
Pim.
Ik wilde mezelf al niet voor de bus gooien, maar ik was
dat. Godverdorie, dat was jij!
Ja, ik zit hier ook ergens een echte MLS-kenner, hè? Heb je door?
Dat ben jij, joh. Nou ja, maak hem maar, Pim. Wat was het? De eerste 6-0 gewonnen, de tweede 1-1 gelijk en toen dacht hij, hey,
Nee, het was wel wat minder rooskleurig als jij niet omschrijft. Maar het was wel, volgens mij 3-1 won ik. En daarna speelde ik gelijk en dan was het van, hè? Maar ik heb Messi gewisseld en ik moet nu naar de penalties. Kut, ik hoop dat ik win. Zeg maar een beetje op die manier.
Ja, dat is.
Het was vrij onhandig. Maar je probeert ook met dat soort dingen in rekening te houden. Maar dan heb je het net niet goed gelezen of net even niet goed opgelet dat
dit
het in
elkaar
zit en dan sta je daar. Hè?
Dit is ook gewoon heel krom natuurlijk. Hè, want dan speel je maximaal 3 wedstrijden in je eerste 3 weken van die playoffs. En daarna is alles weer een enkel duel. Dus de rondes die je daarna krijgt, speel je enkele rondes. En omdat je dan toevallig in de competitie eerste bent geworden, heb je wel thuisvoordeel elke keer. Maar het is een heel apart systeem.
En dat is ook een beetje raar, want je hebt best wel gedeeltes in een heel seizoen waar je gewoon één keer in de week een wedstrijd speelt. Maar door al die bekertoernooien en ook zeker als je nog CONCACAF Champions League speelt, die speel je helemaal aan het begin van je seizoen. Als je eigenlijk nog een beetje zoekende bent naar de nieuwe spelers die je hebt gekocht of wat dan ook. En dan moet je gelijk presteren eigenlijk. En ja, dan krijg je ook nog momenten dat er spelers uitvliegen omdat ze internationaal mogen spelen. Nou, ik heb een paar keer gehad dat ik gewoon blij was dat ik de helft van mijn spelers wel regelmatig in het eerste speelde. Maar de rest moest ik gewoon aanvullen met jeugdigheid en onervarenheid. En dan sta je dat te stunten in een belangrijke pot, hè?
Ja.
De internationale speelkalender en de competitiekalenders, dat gaat voor geen meter samen.
Nee.
Ik heb het in Japan ook wel eens, dat inderdaad, dan is een of ander klote regionaal kampioenschap. En als ik pech heb, dan is gewoon de helft van de selectie pleiten. Ja, die zijn opgeroepen voor hun nationale ploegen.
Ja, klopt.
Ja, lekker dan.
Klopt, in de MLS helaas ook. En die vermoeidheid speelt ook echt wel een rol. Hè. Zeker, kijk, Amerika is natuurlijk zo verdomd groot. Je speelt geen één uitwedstrijd. Nee, je speelt er gelijk 3 of 4 achter elkaar. En dat het liefst in zo kort mogelijke tijd. Dat zijn die echte roadtrips, zeg maar. Maar dat vreet wel echt energie bij je spelers. Dan ga je geen 3 wedstrijden met dezelfde 11 kunnen doen.
En voor een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar komen ze ook in één keer met... Wij hebben een All-Star team in Amerika. Ja. En wij vinden dat de helft van jouw selectie mee moet doen. En dan moet jij daarna tegen de nummer 2 of zo van de MLS spelen. En denk je, ja, oké. Okay. Ik heb er zin in. Geef ze maar wel 6 dagen rust dus daarna.
Nou, zo word je dus ook doodgerooid met toernooien natuurlijk. En je hebt die Kampioenscup. Hè, tussen de kampioen van de MLS en die van de Mexicaanse competitie. Een soort supercup. Ja,
en die wil je dik. Die wil je elke keer. Want het is net alsof die Mexicanen het niet serieus nemen. En gewoon elke keer met een veredeld tweede elftal aantreden.
Nou, zo is die All-Star Game ook. Want die is tegenwoordig ook tussen de Amerikaanse All-Stars en de Mexicaanse All-Stars. Terwijl dat vroeger tussen de twee conferences ging, zeg maar. En dan wordt ook gewoon 10, 11, 12 0 zonder dat je er eigenlijk wat aan doet. Dat is ook wel heel bizar.
Weet je wat ook dan bizar is? Ik weet niet welke Jossi die selecties samenstelt. Maar die selecties zijn nooit in balans.
Nee, klopt.
Ja, dan heb je meestal superveel aanvallers en middenvelders. Ja. En achterin roepen ze dan spelers op waarvan ik denk... Ja, maar je hoort niet eens bij de beste verdedigers van je eigen team. Laat staan bij de beste verdedigers van de competitie. Dus wie heb jij gepijpt of wiens moeder heb jij een beurt gegeven om in deze selectie te komen?
Ja, het is wel echt bizar, hè? Dat klopt. En wat dan ook heel gek is, hè, zo loop je over die Mexicaan heen. En dan kom je ze tegen in de Champions League. En dan, ja...
Oh, maar dat is een ander verhaal.
Dat is een ander verhaal. Dan sta je echt voor een klus. Want dat lukt je niet zomaar.
Nee,
maar dan nemen ze het wel serieus.
Ja. En dan zie je dat ze ook echt verdomd goed kennen voetballen. En dan denk je dat het niveau in de Mexicaanse competitie echt nog wel hoger ligt dan in de MLS.
Die halen ook nog wel wat spelers terug.
Ja.
Ik zie het in mijn save ook. Dan denk ik van, nou, wat doet die Duitser daar of die speler? Dan denk ik van, nou, die hoef ik niet te halen. Ja. En schuiven ook aardig wat salarissen.
Ja,
daar krijgen wij nog lacherig om, omdat Vincent Janssen daar gespeeld heeft. Maar...
Ja, nee, maar dat is echt, het is echt een hele sterke. Oh jee.
Nee, niet dat wij Vincent Janssen willen dissen, hè? Of ja.
Een beetje.
Nou ja,
nee, het is gewoon een hele sterke competitie. En de MLS heeft dat ook ingezien, want nu hebben ze natuurlijk sinds kort, daar is Messi mee begonnen, die Leagues Cup. En dat gaat ook weer tussen alle MLS-teams en alle teams van het Mexicaanse hoogste niveau. Wat ook maar gewoon ergens in die speelkalender erin wordt gedonderd. En kijk maar even wat je doet. En nog het gewone bekertoernooi. Dus die speelkalender voelt bijna Braziliaans aan.
Ja, ze doen maar wat. Ze klooien maar wat. En volgens mij hebben ze dan ook gewoon verzonnen van, nou ja, we willen nog een extra competitie hebben, want dat levert weer extra geld op. En ja, ja. Het is zelden dat het sportieve belang prevaleert als het gaat om hoe ze de zaak opzetten. Het is om te huilen.
Maar het is wel lekker voor je Pokerplayer Challenge.
Ja, nou ja, als we dat dan toch nog eens een keer mogen aanstippen. Het feit is, als je een speler beu bent, dan registreer je hem gewoon de volgende keer niet. En het kost je dan in principe vaak geen drol meer.
Nee,
en hij is wel weg. En zeker met die kneusspelertjes, waar je dus verder echt geen ene ruk aan hebt, is dat een prima manier om ze even een half jaar bij de ploeg te houden en weer te dumpen.
Ja, of je ruilt ze tegen een andere kneus met een nationaliteit die je nog moet afvinken. Vind ik ook altijd leuk om te doen.
Ja, en de MLS is wel een verrassend veelzijdig in de hoeveelheid nationaliteiten die het genereert.
Ja, absoluut.
Dus echt niet alleen maar Noord-Amerikaans. Daar komen ook heel veel vage Afrikaanse en Aziatische landen terug. De meeste Mongoliërs die een beetje wat kunnen, die komen bijna allemaal uit de MLS.
Ja, heb ik er ook nog één van gehad. Een hele goede verdediger. Was ook een Mongoliër.
Precies, niet te verwarren met Mongolen. Dat is niet hetzelfde.
Nee, die spelen elders. Ga ik verder niet op in.
Laten we dat dus inderdaad niet doen. Voor de talk fout gaat. We zeggen, dan worden we gecanceld weer.
Ja, precies. Worden we gecanceld.
Laten we dat niet doen. Laten we wel rustig gaan kijken naar het afronden van deze aflevering. Want ik denk dat we daarmee dan toch wel het cirkeltje rond hebben. Dan gaan we naar de clubspeler. En ja, het is geen boek geworden, maar een documentaire van de week. Want lekker boeiend. Beginnen we met de speler van de week. Pim, jij wilde die doen.
What is going on here? He's done it again! Oh, genius! Absolute genius!
De speler van de week.
Ja. Ja, is goed. Speler van de week. Nou, oké. Okay, ja, speler van de week. Jalen Neal. Zoek hem op. Jalen Neal. Het is een centrale verdediger. Hij speelt in eerste instantie ook gewoon in de MLS bij LA Galaxy. Ja, het is gewoon echt een hele kopsterke verdediger. Hij kan als wide center back spelen, maar hij heeft gewoon enorme sprongkracht, snelheid. Ja, echt een speler. Ik had nog even gekeken. Aan het begin van de save heeft hij wel al 6 interlands gespeeld voor Amerika. Maar hij is bij mij een beetje op een zijspoor beland. Hij is eigenlijk bijna niet opgesteld. En is daar bij Phoenix Rising FC uitgekomen. Een of andere semi-professionele club in Amerika. En toen kon ik hem heel goedkoop overnemen ook nog eens. Voor 1,5 miljoen. Ja, bij mij doet hij het gewoon super. Maar het is gewoon een... ja. Eigenlijk alles wat je van een verdediger wil, dat heeft hij. Ik denk dat hij wel op termijn gewoon makkelijk richting Europa kan. In ieder geval in de save wel. En eigenlijk moet dat nog blijken. Bij de start van de save is hij 19 jaar. Ja, en eigenlijk nog gewoon een heel voetballeven voor zich. Dus echt een goede speler.
Kijk. Dan gaan we vandaag uit door naar de club van de week. Nou, zeg het maar, Peet.
Brilliant! Just brilliant! He gave that the works! Oh, what about that? What about that?
De club van de week.
De club van de week, dan zullen we gewoon St. Louis doen. St. Louis FC, onze meest recente aanwinst in de Major League Soccer. En, voordat ik daar verder op inga, Pim, jij wilde nog even een shout-out doen, geloof ik. Ken naar een Deense club.
Ja, dat klopt inderdaad. BK Frem, oftewel Boldklubben Frem. Dat is een club, die komen van het derde niveau. Zijn nu gepromoveerd naar het tweede niveau in Denemarken. En er is op dit moment, eigenlijk live is er een actie gaande, dat die club heeft gevraagd om mensen die fan zijn of iets met de club hebben, of die een design willen ontwikkelen voor shirts. Voor uitshirts van het komende seizoen. Dus betekent wat jij met binnen FM volgend jaar met shirts kunt spelen die, ja, die nu gemaakt worden. En toevallig zit er ook een Nederlander in de finale die daar echt heel ver al mee is gekomen, verschillende rondes door. En ja, kleine spoiler, maar ik ga toch stiekem proberen binnen de community een beetje te promoten. Omdat, ja, ik neig er nu zelf ook naar om gewoon volgend seizoen met Bolt Club en Frem te gaan spelen. En je zou denken van ja, dat is wel een of andere halve amateurclub die is opgerucht. Maar het is echt een... het is eigenlijk een club die al heel lang... ik weet niet of het de oudste is, maar echt heel lang... ja, heel oud is, van 1886. En ja, dat ook uit Kopenhagen. Dus hoe leuk is het om een grotere club in Kopenhagen te krijgen dan de bekendere clubs. BK Frem dus.
Mooi.
Zeer zeker.
Zal ik nog een klein stukje vertellen over St. Louis? Ik moet zeggen, het is St. Louis City. SC. Ja, zijn erbij gekomen, hè? Kregen die expansion draft, hebben uit het niks een team op moeten bouwen, speelden op 25 februari 2023 een allereerste duel in de Major League Soccer, die ze overigens met 3-2 wonnen van Austin FC, en geloof het of niet, op 1 oktober 2023 won St. Louis SC de Western Conference in hun allereerste jaar als een franchise dus, waarmee ze zich kwalificeren voor de Champions League van 2024. En dat is echt een bizarre prestatie voor een nieuwe franchise. Ze verloren wel in de playoffs, dus kampioen werden ze niet. Maar alsnog even een flink denkbeeldig applaus voor St. Louis City SC. Wat een mooie uitdaging gaat zijn, denk ik, in voetbalmanager om daar de Champions League mee te winnen. Maar ze zijn dus hard op weg al. En dat is... niet verkeerd voor een team wat net bestaat.
Absoluut. Dan gaan wij naar het... nou, normaal hebben we een boek. Maar dit keer hebben we gekozen voor een documentaire van de week. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Documentaire van de week. Ik denk dat... bijna al onze luisteraars wel eens een aflevering van de documentaire Sunderland Till I Die gezien hebben. En, nou goed, de eerste twee seizoenen, dat was pure ellende. Het eerste jaar in de championship ging fout. En, of ze degradeerden uit de Premier League, daarna degradeerden ze nog eens een keer uit de championship. En vervolgens lukt het ze ook nog niet om als gedoodverfde favoriet te promoveren vanuit de League One. En ja, dan heb je de eerste twee seizoenen gehad. Nou, ik denk dat de rauwe beleving en passie van de mensen uit Sunderland ontzettend veel indruk gemaakt heeft op veel kijkers. Die zich daar ook wel in herkennen. En... de makers van die documentaire wilden heel graag de documentaire een positief slot geven. Dus dat is seizoen 3. Seizoen 3 is ook beduidend korter dan de andere twee seizoenen. Eigenlijk 3 afleveringen van telkens ongeveer 3 kwartier. En dan maak je de promotie mee. En hoe het ze uiteindelijk dan lukt om in de playoffs Wycombe Wanderers te verslaan. Of Wycombe FC, ik geloof dat het Wycombe Wanderers is. Maar yeah. In ieder geval van Wycombe hebben ze gewonnen. En daarmee is het ze gelukt om terug te keren in de championship. En ook daar de ontlading van die mensen, dat is fenomenaal om te zien.
En mensen... door de hele serie, hoeveel trainers en eigenaars ze hebben gehad. Dat is ook best bizar om dat van dichtbij mee te maken. Het is niet zo van, ze hebben 2 trainers gehad in die jaren, maar het is echt van een andere orde, ja.
Het is bizar. En nou, ze spelen dan nu in de championship En als promovendus doen ze dat heel netjes. Want ze staan op een 10e plek. Dat is gewoon veilig in de middenmoot. Promotie zal... zeg nooit in de championship. Want... Maar ze staan wel wat puntjes van een promotieplek af. De laatste playoff plek is de 6e plek. Daar staat op het moment Hull City met 55 punten. En Sunderland heeft er 47. Dus
vorig jaar zijn ze wel 6e geworden. En toen hebben ze het nog wel gehaald. Zijn ze er in de halve finale van de playoffs uitgeknikkerd. Tegen Luton. De club van
Dieren.
Eerder benoemde Tahi Chong.
Ja, mijn ploegje in de championship is Millwall en die hebben geen goed jaar. Die zitten in degradatienood. Maar moet je ook eens kijken wat daar voor clubs zitten. Hè? Ook daar onderin. Sheffield Wednesday, wat gewoon een ploeg is met Premier League historie. Stoke City, Queen's Park Rangers, Millwall, Huddersfield, Birmingham, Swansea City en Blackburn. En één plekje daarboven staan Cardiff en Middlesbrough. En even daarboven Watford. Dat zijn allemaal ploegen die niet al te lang geleden nog gewoon in de Premier League gespeeld hebben. Bizar, bizar. Maar goed, geen boek, wel een documentaire. Dat is onze documentaire. Sunderland Till I Die. Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van deze aflevering over de MLS. We willen jullie als luisteraars hartstikke bedanken voor het luisteren. Als je nou commentaar wil leveren, vragen wil insturen of jezelf wil uitnodigen, dan kan dat gewoon. Een mailtje naar podcast@manunited.nl. Je kunt contact opnemen via Twitter. @MaryGuido is de makkelijkste manier. Als je me toevallig op Discord hebt, dan gaat het nog een stuk makkelijker. Vraag maar aan Pim, die stuurt me gewoon een berichtje op Discord en dan regelen we het ook gewoon. Maar daar komen we ook wel uit. Suggesties voor onderwerpen, rectificaties, alles is welkom. Een rating van 5 sterren op het medium van jouw keuze zouden wij fijn vinden. Vergeet niet je te abonneren op onze podcast. Dan krijg je elke woensdag een waarschuwing als we een nieuwe aflevering uitbrengen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
De Football Managers United Podcast.